Welkom bij de Participodcast. De podcast voor iedereen die participatietrajecten bedenkt, organiseert of eraan meedoet. We zijn toe aan aflevering 3 van het tweede seizoen. En deze keer staan Jasper.
Hi.
Nicolette.
Hi.
Marion.
Hallo.
En ik stil bij burgerberaden. Hoewel het geen nieuw concept is, zijn deze burgerberaden recent wel herontdekt als middel voor participatie. Sterker nog, 50 gemeentes hebben het fenomeen opgenomen in hun coalitieakkoord. Ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar wat zijn burgerberaden precies? En wanneer komen ze van pas? En hoe zorg je ervoor dat ze effectief zijn? Dat bespreken we in deze participatiepodcast met onze gasten. Aysja Kleingeld.
Hoi.
Projectleider van het Gelders Burgerberaad Klimaat. En Marten Kappert.
Hoi.
Die als procesregisseur zorgt dat burgerberaden en burgerfora zo goed mogelijk verlopen. Maar we gaan nog niet in gesprek voordat Marion ons weer op haar kenmerkende wijze meeneemt in haar gedachten over het burgerberaad.
Het einde der participatie is nabij. Participatie is een monster geworden dat de democratie in de staart bijt. Er is geen collegeprogramma of politieke partij zonder de vermelding dat participatie heel belangrijk is. Bewoners moeten een stem hebben. We moeten beter luisteren. Het belang van bewoners en belanghebbenden moeten we meewegen. Prachtig natuurlijk en gelijk hebben ze. Maar inmiddels is het wel een helse taak geworden om als betrokken burger genuanceerd je stem te laten horen. Het is bijna een part-time baan. Over elk onderwerp moet je meedenken en meepraten. Nieuwe parkeerplaatsen, groen in de straat, waar zetten we woningen neer, hoe gaan we om met stikstof, hoe gaan we van het gas af, waar zetten we windmolens neer, waar kunnen starters wonen en ga zo maar door. Bijhouden waar en wanneer die bijeenkomsten zijn is al een hele klus. En als je daar je stem laat horen, loop je ook nog het risico op ruzie met je buurman. Veel mensen laten dat meepraten liever over aan een ander, om tal van goede en minder goede redenen. Toch heeft de politiek beloofd dat iedereen mag meepraten. En niet alleen de usual suspects. Dus gaan we op zoek naar meepraters. Dat doen we actief. We gaan loten welke 100, 200 of 1000 stadsbewoners met ons aan tafel mogen. Zo heb je immers gewone mensen. Bewoners die de stad kennen. Mensen van allerlei plumage met verschillende achtergronden. Een brede vertegenwoordiging van de bevolking dus. Zij kunnen mooi met elkaar nadenken en dan voorstellen doen. Als ik dit hoor over fora, beraden, burgertafels of hoe ze dan ook mogen heten, dan denk ik, nou, goed idee. Brede vertegenwoordiging, gewone mensen zoals jij en ik, verschillende achtergronden, meningen, met elkaar in gesprek, op zoek naar oplossingen, beetje representatief graag. Prima plan. Maar wacht eens even, hadden we dat niet al in onze gemeente? Daar heet dat een gemeenteraad. Het is toch de wereld op zijn kop dat je als gemeenteraad besluit om een burgerberaad op te zetten. Een goed gesprek en een afweging van belangen hoort thuis in hun eigen raad. Dat moet je niet afschuiven naar een burgerberaad. En ook als dat eng is, of juist als er tegenwind komt, neem je als gemeenteraad een besluit. Dus wat mij betreft mag het terug naar de basis. Een representatief gekozen gemeenteraad. Raadsleden die zich wel goed laten informeren en die hun oor te luisteren leggen in de stad. En met al die informatie nemen zij een afgewogen besluit. Daar zijn ze namelijk voor. Die taak moet je niet afschuiven op een burgerberaad.
Je hebt lekker de knuppel in het hoendok gegooid, Marion.
Voordat ik jullie vraag om een reactie, wil ik jullie eerst even vragen jezelf voor te stellen. Marten.
Zeker, Marten Kappert. Al ruim 20 jaar bewegend tussen bewoners die wat willen, stadmakers die zichzelf initiatiefnemer noemen, ambtenaren die denken dat het anders ook kan. En ontwikkelaars die ook wat voor elkaar willen krijgen in gebieden. Ik kijk veel naar gebiedsontwikkelingen en wil daarvan betekenis zijn om mensen op een goede manier te verbinden en te kijken hoe krijg je veerkrachtige plekken.
Mooi, dat klinkt veelzijdig. Aysja.
Hoi, Aysja Kleingeld, werk bij Provincie Gelderland en hou me daar al 15 jaar bezig met verschillende aspecten rondom participatie, maar vooral ook rondom dit laatste 2 jaar klimaat. Dus ik ben adviseur klimaat en daar vanuit Tarit hebben wij afgelopen 2 jaar gewerkt aan een burgerberaad.
En als je dan Marion zo hoort, Aysja, dan ben ik zo benieuwd naar jouw reactie.
Nou, ik vind het wel interessant, want het is inderdaad wel de vraag, wat vult het aan? Het verschil vind ik wel is, dat klinkt misschien gek, maar de representativiteit van een burgerberaad deelnemers is vaak groter dan in een gekozen staten, bij ons zijn het de staten. Omdat de staten toch meestal, als je kijkt naar opleidingsniveau of achtergrond, niet altijd helemaal representatief zijn. En die belangen moeten ze natuurlijk zelf ophalen. En daar, maar ik merkte wel dat het gesprek en het proces rondom zo'n burgerberaad echt wel iets ander geluid laat horen dan. Dus ik vond het een interessante invalshoek. Maar ik ben van mening dat dit wel juist een aanvulling is op dat onderdeel.
Ja, en je mening is gestoeld op hele recente ervaringen. Want je gaf het net al aan. Jullie zijn echt net klaar, denk ik. Ben je al een beetje bijgekomen?
Klein beetje, ja. Afgelopen paar weken aardig wat vrije dagen mogen nemen. Dus dat was prettig. Ja, was,
Ik zou het leuk vinden om nog even een klein stukje terug te gaan. Je geeft aan 2 jaar geleden begonnen. Kun je nog iets zeggen over hoe jullie tot de keuze zijn gekomen om juist een burgerberaad te gaan organiseren of in te zetten?
Nou, bij ons was het inderdaad ook een initiatief, een motie die uit onze staten kwamen. De Provinciale Staten gaven aan dat zij graag een burgerberaad wilden bij de herijking van het klimaatplan. Dat is bij de vaststelling van het klimaatplan aangenomen. En toen zijn we gaan zoeken naar hoe dat dan kan en wat is een burgerberaad en hoe ziet dat er dan uit. Dat hebben we wat voorbeelden gezocht en regio Food Valley, de restregio van de regionale energiestrategie, had ook een burgerberaad georganiseerd. Dat hoofdkader hebben we eigenlijk genomen toen een onderdeel, een burgerforum onderdeel en een burgerpanel onderdeel. Dus eigenlijk 2 onderdelen die samen dan tot het burgerberaad horen.
En is er iemand bij jullie geweest die de vraag heeft gesteld, is dit het beste middel? Of was iedereen er vanaf het begin van overtuigd dat het een gelopen race was en dat dit het zou worden?
Er was wel een zoektocht naar, moeten we een panelonderzoek doen? Dus eigenlijk meer online? Of willen we echt die fysieke bijeenkomsten? En dat is echt in afstemming gegaan met ons college. Die hebben gekeken van wat voor vraag en hoe groot willen we het opzetten? En daar is wel echt gekeken van, we willen heel graag, het klimaat raakt iedereen. Dus vandaar dat we hebben gekeken hoe, als we het nou wat breed en representatief mogelijk opzetten, dan krijgen we ook een zo goed mogelijk advies.
Ja, ik heb daar wel gelijk een vraag over. Omdat klimaat raakt iedereen, dat kan ik echt alleen maar beamen dat dat zo is. Maar vaak zie je natuurlijk dat er toch een selectie van inwoners wordt uitgenodigd om mee te denken of om mee te doen. En ik kan me voorstellen dat je daarmee andere mensen bereikt. Maar je sluit eigenlijk ook mensen buiten. Namelijk iedereen die niet uitgenodigd is. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
We hebben in ons burgerberaad ervoor gekozen om zowel 30.000 brieven te versturen met ingeloten mensen. En daarnaast ook een open inschrijving. Dus mensen die eerst het burgerpanelonderzoek hadden ingevuld, dat duurt ongeveer 1,5 uur. Die konden dan aan het einde nog aangeven.
Er zitten een heleboel af dus.
Zitten er al wat mensen af, ja. En, maar je hebt wel mensen nodig die ook advies willen geven en zich erin willen gaan verdiepen. Dus, ja. Dus daarmee heb je ook al een juiste groep te pakken die daar dus tijd in wil steken. En daardoor hadden we eigenlijk dus zowel de geloten inwoners en de mensen die zich hebben aangemeld.
En ja. Nou is een veel ingezet middel natuurlijk de digitale enquête. Van de eerste dingen waar mensen aan denken als ze aan participatie denken. Op zich levert dat natuurlijk ook inzichten op. Wat is drijfveer geweest om zoveel tijd, energie en moeite juist in een burgerberaad te stoppen?
Dat we zien dat juist het gesprek onderling kan leiden tot een breder gedragen of een goed advies. En we hebben wel echt specifiek gekozen voor een andere methode, de PWE-methode. Dus de participatieve,
PWE?
Ja, participatieve waarde-evaluatie. Dat is van een bedrijf in Delft. En zij hebben daar een methode ontwikkeld waardoor je op de stoel van de bestuurder gaat zitten. En daardoor krijg je ook echt kaders mee en handvaten en belangen. En kun je dus op die manier zelf met het geld wat er is en de doelen die er zijn kijken welke maatregelen je dan zou willen implementeren. En dat geldt wel heel waardevol al op zichzelf al inzichten. Maar je mist dan dus het gesprek onderling.
En volgens mij is dat ook waarom je het het een verrijking kunt noemen en niet alleen maar afschuiven op burgers.
Nou, oké, okay, ja. Marten, want wat was jouw reactie op de column van Marion?
Nou ja, wat ik net opschreef was afschuiven op burgers. Daar heb ik moeite mee, omdat dat volgens mij niet het geval is. Ik denk wel dat we het kunnen hebben over, moet je het per se een burgerberaad noemen? Of ga je op zoek naar de partijen, de mensen die geraakt of een eigen belang hebben, waardoor je ze aan tafel wil hebben en daarin de rijkheid opzoeken? En dan denk ik dat je niks afschuit, maar dat je de gelegenheid hebt om eigenlijk je opinie niet op je eigen onderbuikgevoelens en ideeën af te laten gaan. Maar dat je je de rijkdom opzoekt van een grotere groep mensen die jouw argumentatie in handen geeft.
Ik ben ook voor die rijkdom en voor goede gesprekken waardoor mensen tot inzichten komen en politici veel informatie krijgen. Maar soms heb ik het idee dat een raad of kamer geen besluit durft te nemen, want je weet zeker dat je tegenwind krijgt. Zeker als het gaat over letterlijk tegenwind, windmolens of andere lastige onderwerpen. En dat ze dan zeggen, nou weet je wat, we doen een burgerberaad. Want dan schuif je het maar even weg. Maar je kunt het issue uit de politiek halen, maar het politiek niet uit het issue halen.
Nee. Dat klopt. En volgens mij moeten we juist meer op zoek gaan naar die politiek gevoelige dingen en daar een bredere gesprek met elkaar over voeren. En dan wel met iedereen die daar een belang heeft.
Maar toch hoor ik Aysha zeggen van joh, wij hebben het heel goed afgekaderd, hè, waardoor heel duidelijk werd wat is de opdracht aan het burgerberaad en wat is de vraag. Dat schuurt dan een beetje.
Dat weet ik niet, want volgens mij helpt het wel om een heel duidelijke vraag te hebben. Als je over alles mag nadenken, dan wordt jouw antwoord waar je mee samen opkomt ook vrij algemeen. Dus wat ik heb gezien en wat waarde heeft, is juist heel erg goed nadenken over de soort vraag die je wilt beantwoorden. Ga je vragen naar wat moet er gebeuren of hoe komen we tot een oplossing? En als je dat doet, dan krijg je ook, gaan mensen gerichter nadenken. Dus je mag best richting geven.
Aysha, maar jullie hebben heel veel richting gegeven. Hoe kijk je daarop terug?
Ja, we hebben wel richting gegeven, maar de vraag was best wel breed. De vraag was, welke kerndilemma's zien jullie als het gaat om onze klimaatmaatregelen? Dus wel onze klimaatmaatregelen, dus in die zin wel de rol en taak van de provincie. En daarnaast, welke oplossingen zouden jullie zien? En we hebben wel richting gegeven door een aantal dilemma's al die wij zelf hebben voor te leggen. Maar ze hebben helemaal zelf de keus gehad om dan wel of niet met dat dilemma aan de slag te gaan of een eigen dilemma te kiezen. En ik vond dat aan de ene kant heel prettig, want daardoor merk je wel dat mensen aan de slag gaan met dingen waar ze zelf ook iets van vinden. Maar het is wel soms even zoeken, wat kunnen wij er dan mee? Maar het is wel grotendeels gelukt om die rol en taak van de provincie wel duidelijk te hebben.
En volgens mij raak je ook aan wat in alle processen voorbij komt. Namelijk, je krijgt ook onverwacht cadeautjes of cadeautjes waar je zelf niet op zat te wachten, maar wat dus blijkbaar wel in de groep leeft en waar je dus ook iets mee moet.
Ja, dat vond ik heel waardevol. Omdat je het zo opengooit, krijg je eigenlijk heel veel vragen. En waar eigenlijk de meerwaarde ook wel in zat, is voor mij ook dat er veel collega's hebben bijgedragen. Dus doordat je een vraag openlegt die eigenlijk bij de collega's speelt, konden mensen ook heel goed zich verdiepen in het werk wat wij doen. Ja. En hoe we daar eigenlijk soms in struggelen.
Maar waarin verschilt dan zo'n burgerberaad van andere participatieprocessen?
Waarin het anders is, is dat je met elkaar even de diepte ingaat. En het liefst doe je dat, tenminste zou ik doen, ook met de mensen in het stad of in een gebied die daar vaardig in zijn. Want dan heb je het leukste proces met elkaar.
Sorry, wat bedoel je daarmee?
Nou, wat wij in Utrecht bij het energieplan hebben gedaan, is dat we hebben gevraagd aan Utrechters wie is een procesbegeleider en is bereid om op zaterdag mee te gaan doen.
Ah, dus je hebt echt mensen, zeg maar inwoners, even heel onderbiedig, inwoners gevraagd, heb je ook proceskwaliteiten?
Zeker, ja want, en daarmee wordt het ook uiteindelijk een soort ervaring waarin je bouwt aan het vertrouwen, of bouwt aan de relatie tussen stad of gebied en bestuur wat daar zit. En dat is leuk om te doen. En dan vraagt het inderdaad die diepte-investering wel, maar wordt het er ook een proces van waarin je elkaar beter leert kennen en het netwerk versterkt.
Ik heb wel een vraag. Een oud collega van mij is toevallig ook gepromoveerd op burgerberaden. En wat zij wel meegaf is dat de tijdsinvestering, zei ze, dat is wel heel fors. Eigenlijk om het echt een succesvol middel te laten zijn om in je participatie toolkit mee te nemen. Omdat veel mensen toch afhaken en wel op wanneer starten we en wanneer is de besluitvorming, dat er veel tijd tussen zit. En dus inderdaad dat het zoveel vrije tijd van mensen vraagt. Hè? Is het eigenlijk niet te? Nou ja, dat was een beetje haar. Maar ik kijk nu naar de overkant van de tafel.
Ik moet eigenlijk Aysha wat bekennen. Ik woon in Gelderland. En ik deed ook mee met
Gloot?
Ja.
Oh. Echt waar?
Wow.
En ik heb ook nog die half uur geïnvesteerd in die enorme enquête.
En toen was je er klaar mee.
En toen kwam de uitnodiging dat ik binnen 2 weken op zaterdag de hele dag naar het provinciehuis moest. En dacht ik, maar ik kan helemaal niet op zaterdag. En helemaal niet over 2 weken.
Daarom dus, nodigen ze ook zoveel mensen uit.
Ja.
Heb je nou, weer afgemeld? Ben jij een van die mensen die...
Ik heb mij inderdaad afgemeld. Het spijt me. Oh,
dat was zo leuk geweest.
En ik heb dit dus bewust niet verteld voordat. Zodat ik nu hier mijn oprechte feedback op jullie proces...
Onbevangen feedback kan geven. Ja, precies.
Maar het was wel echt heel erg leuk. Ja. Ook voor de deelnemers. Je hebt echt wat
geleerd. Maar dat is dus wel de vraag. Die tijdsinvestering, wat doet dat eigenlijk met je participatieproces? Dus ik was wel benieuwd naar jullie ervaringen. Ja.
Nou ja, mijn ervaring is, er had gewoon iets meer tijd moeten zitten tussen de enquête, de uitnodiging en de daadwerkelijke dag. Ja. Want er zat nu maar 2 weken tussen. En dan dacht ik...
Ik heb al een leven. Ergens, ik kan niet over 2 weken. Ergens in het eind van dat panelonderzoek van 1,5 uur, daar stond wel de data al.
Oh. Nou, dit is de valk al eigenlijk waar we heel snel instappen. We willen iets nieuws gaan in de vingers krijgen. En dan is er ineens een druk op in dat gisteren helemaal al geregeld moet zijn. Als we niet de tijd met elkaar nemen om te oefenen, om ook en ook te beseffen van dat vraagt van de mensen die je wilt laten meedoen iets, maar dat vraagt ook van de organisatoren iets en dat vraagt ook iets van de politiek. En dat heeft even tijd nodig. En we nemen daar 10 maanden voor in de hele gang van het goed voorbereiden. Tot en met het moment dat die gesprekken zijn geweest en je er een goed verslag van kan doen. Ja, dan hoef je ook niet te beginnen.
Maar laat me zeggen, de dilemma's die je op tafel hebt liggen met zo'n burgerberaad. Ja, ik kijk naar jullie hoor, want ik ken ze zelf onvoldoende. Hè? Maar van de meeste denk ik altijd, vaak zijn de opvattingen op voorhand toch al best wel in beeld. En wat er allemaal ingewikkeld is. En kan je niet gewoon een moedig besluit nemen?
Nou, het is wel, de waardes kun je niet van iedereen inschatten. Dus het gaat vooral ook om wat vind je belangrijk aan jou, wat zijn jouw waardes en waaraan vind jij dan dat het moet voldoen? En dat is wel bij heel veel mensen verschillend. En dan is het juist bij een burgerberaad vraag je, kom er met elkaar uit. Welke waardes zijn dan belangrijker dan de andere en waar moeten we dan met elkaar juist wat mee
doen? Ik vind het wel weer een leuk, want ik vul net toevallig een enquête in van mijn gemeente over waar moeten de nieuwe te bouwen noodwoningen komen. Denk ik, ja, of het nou locatie A of B is. Wat zijn de voorwaarden die belangrijk zijn om tot bouw te komen? Bijvoorbeeld behoud van groen en voldoende speelplekken. En of de locatie maakt dan eigenlijk niet meer uit. Dus ik vind het best wel een hele erge eind van de lijn vraag. Welke oplossing kiezen we? Terwijl als je veel meer vanuit waardes, wat vind je belangrijk om te behouden? Ja, dan liggen er veel meer opties op tafel. Dus ik snap helemaal wat je zegt.
Ik heb een andere vraag. Ik verwacht dat veel van onze luisteraars... Ik bedoel, de enthousiasme rondom burgerberaden is enorm. Hè. Er is een boek uitgekomen, de krant staan er vol van... Op LinkedIn word je doodgegooid met burgerberaden en fora's. Dus ik verwacht ook dat er de komende jaren heel veel mensen... die in een uitvoerende of in een adviserende taak zitten... de opdracht krijgen, wij willen ook een burgerberaad. Aan jullie de vraag... In welk geval zou je eigenlijk nee moeten zeggen op een burgerberaad? Heb je enig idee?
Als je te snel wil, waar we het net over hadden. Als je denkt, het moet gisteren gedaan zijn, laat dan maar zitten. Want je investeert dan niet op een oprechte manier in het proces.
Ja, en met name denk ik ook als het een technische vraag is. Hoe kunnen we die windmolens zo hoog mogelijk maken en dan toch nog veilig voor de vogels? Ga dat niet aan inwoners vragen, maar ga dan naar een universiteit of naar een onderzoeksbureau.
Ja, precies. Dus dit heeft ook iets met het onderwerp te maken.
Heel veel. En ik zat net nog te denken over wat jij net zei. We besteden nu heel veel tijd en aandacht om het goede gesprek te voeren met allerlei betrokkenen. Maar die afwegingen maken we helemaal niet meer bij een gemeenteraadsoverleg. Discussie. Dus eigenlijk zit daar zo'n ingesleten patroon van hoe je met elkaar in gesprek bent, of niet in gesprek bent, maar even je mening neerlegt, dat het volgens mij waarde heeft om ook te kijken naar hoe kunnen we nou die raadsgesprekken op een andere manier gaan vormgeven.
Heer, het goede gesprek, tijdig praten met mensen en niet gelijk over wil je A of wil je B, maar met elkaar verkennen wat is het probleem eigenlijk en welke aspecten zijn van belang. Dat op een beetje prettige manier doen, zodat het niet alleen maar corvée is. Dat is voor elk participatietraject belangrijk.
Ja. En dan zou het helpen om juist bij die raadsleden voorbij te gaan aan de kleur die ze hebben. Dus de achtergrond die ze hebben. Want voor hen gelden er ook heel persoonlijke waarden die meespelen, maar die we nooit op tafel zien. En dat vragen we wel van bewoners of mensen in burgerberaden om op tafel te leggen.
En merk je dan ook dat er nu politieke partijen zijn die dit dan omarmen?
Ja, dat is wel duidelijk. De ene partij is er inderdaad veel enthousiaster over dan de ander. Het betoog aan het begin, de column, dat is ook een stem van een aantal statenleden die het gevoel hebben...
Ik ben niet politiek gebonden.
Nee, maar dat, er zijn ook wel partijen die denken, ja, maar dit is mijn werk. Dit is wat ik zou moeten doen. Waarom? Op een andere manier. Maar het verschil is wel heel duidelijk. Dat je dus die standpunten niet uitwisselt. Maar er zit wel verschil in de partijen die daarmee enthousiast van worden.
En ik vind zelf ook wel dat we het politieke proces een beetje te belangrijk maken. Want er gebeurt helemaal niks meer op het moment dat wij rekening moeten gaan houden met gemeenteraadsverkiezingen, vervolgens provinciale statenverkiezingen, dan weer landelijke verkiezingen, alles in een ritme van 2 jaar. En iedereen zegt de hele tijd, oh, maar het kan nu niet.
Nee, maar dat vraagt dus extra lef van politici. Neem gewoon je besluiten.
Precies, ga het doen.
Op met al dat ja, alleen dan heb je wel af en toe tegenwind. Dat ja, dan weer ja. wel. Ja,
ja. ja of kies er dan wel voor en accepteer dat jij dus een deel van een proces in gang zet... waar een volgende dan weer op voort kan.
Ja, ja.
Ik zou nog wel ietsjes willen uitzoomen, want we hadden het net al even over dat burgerberaden hot zijn. Je ziet ze steeds meer. Eigenlijk is het, jij was in 2015 al bezig met stadsgesprekken. Zelfs ik heb ooit in een ver verleden burgerfora georganiseerd. Hoe verklaar je het toegenomen enthousiasme?
David van Rijbroek is volgens mij de verklaring.
Nou, bij ons heeft het rapport van Brenningmeijer erg geholpen bij hoe we het vorm wilden geven. We hebben echt wel gekeken, we hebben ook 150 inwoners gevraagd. Dat is ook een onderdeel van het rapport. We hebben een aantal bijeenkomsten gedaan. We hebben het extern laten begeleiden. Dus we hebben wel veel geholpen en bijgedragen, maar niet de procesbegeleiding in het dagvoorzitterschap. Lag echt bij een andere partij en al het contact. Dus op die manier hebben we wel een aantal handvaten gehad. En als dat rapport er niet was geweest, hadden we het mogelijk wel anders ingericht. Het plan van aanpak lag er al toen Eva Rovers haar boekje schreef. Dus dat heeft ons niet meer echt boek. Ja.
Heerlijke verkleinwoordjes deze participatiepodcast. Wat ik nu dus ook merk, dan heb je een prima participatieproces. Dat gaat over waarden en over aspecten en niet over voor of tegen. En dan is het dus, oh ja, maar er staat ook nog iets in het collegeprogramma over burgerforum of beraad. Dat is dan ook, dan wordt het gelijk zwaar. Als we nou voor dit proces ook nog eens 500 mensen uitnodigen, willekeurig gekozen. Als je dus niet per se van die gesprekken hebt waarin een grote loods 100 mensen of 1000 mensen tegelijk aan het praten hebt of zo, maar gewoon een participatieproces waarbij je ook eens andere mensen wilt uitnodigen en dus zegt, nou, we trekken gewoon 500 mensen uit onze basisadministratie, die nodigen we uit. Is dat ook een vorm van burgerberaad of niet?
Ja, mijn gevoel zegt dat het wel wat meer behelst. We hebben wel 30.000 brieven moeten versturen om 150 man uiteindelijk aan tafel te krijgen. Dus,
ik was het niet.
Ja, dus uiteindelijk is dat wel 500 zou dan weinig zijn. Maar wat ik wel in jouw verhaal herken is dat ik zou zelf zeggen, ga als ambtenaar elke maand een middag de straat op. En doe je eigen mini-burgerberaad. Je hoeft mensen niet eens in te loodsen. Ik kan gewoon willekeurig mensen aanbellen en vragen, goh, ik ben hiermee bezig. En hoe vind jij dat nou, dat we hier elektrische laadpalen zouden willen? We willen eigenlijk graag wat meer hier elektrisch rijden faciliteren. Bent u daar blij mee? Of waar moet ik dan aan denken? Ja,
gewoon gaan praten gewoon met vragen. Gewone mensen.
Ja. En dan op die manier, dat geeft je zoveel meer inzicht en ruimte en is ook voor inwoners fijn.
Wat mij leert is dat we met elkaar bewuster zijn gaan nadenken over hoe organiseer je nou een goed participatieproces. En daar is het vormgeven in de vorm van een burgerberaad met het nadenken over de goede vraag die je stelt, het gericht aandacht geven aan hoe zorgen we dat de groep die er belang en of er door geraakt wordt aan tafel komt te zitten, gekoppeld aan hoe zorg je voor die levendige uitwisseling en hoe maak je het ook tot een ervaring en een beleving. Dat zijn de toegevoegde waarden die hiermee weer op tafel worden gelegd, die voor elk participatieproces relevant en nuttig zijn, maar waar we nu in ieder geval het bewustzijn op aan het verbreden zijn in dat je dit nodig hebt, wil je een goed proces neerzetten.
En dan hoeft er niet per se de sticker burgerberaad op, maar al dat soort belangrijke aspecten, daar moet je voor zorgen in je hele participatietraject.
Exact. En als we dat ons nu beter tussen de oren hebben, dan is dat de enorme winst van dit proces.
Aisha, jij hebt het net, achter de rug. Je bent net een beetje aan het recupereren. Als je terugkijkt, wat had je anders willen doen?
Ja, ik denk wat ik echt anders had willen doen, is denk ik vooraf ook al veel meer experts en collega's al in stelling brengen. Dus het is best lastig, ook al om nog ad hoc, als iemand zegt, nou, ik wil graag meer over circulaire economie, dan is het burgerberaad, kiest een bepaald onderwerp, zeg ik wil meer weten over circulaire economie, dan on the spot nog zoeken naar de juiste experts. Natuurlijk kan je altijd nog iemand aanvullen op verzoek van de inwoners, maar ik merkte wel dat ja, het is uiteindelijk gelukt, maar dat was echt wel hard werken af en toe. Dus zou ik echt eerder in stelling brengen van alle mensen die je nodig hebt. Dus zowel intern als juist ook extern.
Ja, dus investeren in iedereen zo snel mogelijk op het juiste kennisniveau en daar ook vooraf dat eigenlijk al goed organiseren.
En ik merkte ook dat het heel lastig was, dat, hoe gek dat ook klinkt, om belangengroepen echt goed aangehaakt te krijgen.
Ja, dus, dat zou je niet verwachten.
Nee, ik had verwacht, die staan te springen en we hebben daar echt een apart proces voor ingericht. Maar uiteindelijk hebben we er eigenlijk effectief zo'n 10 bereikt.
En wat is je verklaring daarvan?
Het verzoek was geven een advies aan het burgerberaad zelf. En dan mogen zij dat wel of niet gebruiken in het advies aan ons. Dat de invloed van de belangengroepen zo klein, te klein was.
Ja, te weinig direct.
Ja.
Ja. En ik denk, ben je natuurlijk geen belangengroep voor.
Nee. En ook de zaterdagen hielpen daar eigenlijk ook niet bij. Bij onze aanname was, belangengroepen werken ook vuil op zaterdag, maar dat is niet zo.
Het zijn ook ambtenaren.
Ja, dus dat is dan een verschil wat je van achteraf denkt, dat hadden we anders doen. En wat heel veel tijd heeft gekocht, dat wil ik nog wel graag zeggen, dat de vergoedingen, om dat goed te regelen.
Wat krijg je daar dan voor?
Bij ons kregen ze €127.
127
euro per dag, ja. Maar dan konden ze nog kiezen tussen een belastenvergoeding en een vrijwilligersvergoeding. We wilden namelijk juist de groep die mogelijk die belastenvergoeding problemen krijgt met toeslagen of problemen krijgt met hun bijstandsuitkering, wilden we toch juist die vergoeding geven. En daarom hebben we ook mogelijk gemaakt om die vrijwilligersvergoeding te krijgen. En daar konden ze zelf keuzes in maken bij de ISGA. Maar dat was wel een uitdaging om dat goed te faciliteren, wat er dan allemaal voor nodig is. Daar is gewoon niet een standaard regel voor en dat zou echt heel erg helpen.
Iedereen die dat gaat doen, die mag jou bellen.
Ja, nou, we hebben uiteindelijk vanuit de provincie bent dingen gehaald. Maar ja, het is wel, het is vooral die regels vanuit de vrijwilligersvergoeding. Het mag niet zoveel per week, niet zoveel per maand en dan mag het bij elkaar ook niet zoveel zijn. En dan moet dat inclusief de reiskosten zijn. Dat ik echt aan het einde kwamen erachter dat we dachten, oh, de reiskosten mag je dus niet. Dat moet €5 per uur zijn. Ja. Nou, echt.
Nee, en wat is er mis met gewoon, het moet vanuit een intrinsieke motivatie komen. Dus we zetten er helemaal geen vergoeding tegenover. Zou je daar wat in zien?
Nee, ik ook niet. Nee.
Want je zet er heel veel geld op in om een goed proces te organiseren. Daar hecht je belang ook aan, doordat je die onafhankelijke procesbegeleiding een plek wil geven. Iedereen wordt betaald eigenlijk voor zijn inzet. En het is te gemakkelijk om te denken, nou ja, de mensen die dan waar we de kennis van vragen, nee, die moeten dat toch echt gratis doen.
Feest van de democratie.
En bitterballen.
Mensen moeten ook soms vrij nemen, vooral jongeren. Ja. Die hebben op zaterdag een baantje.
Hey, en Marten, jij publiceerde onlangs een inspiratiegids Burgerfora, mag ik hem zo noemen?
Mag jij?
Ja, als je natuurlijk een hele flauwe vraag. Maar wat is nou de allerbelangrijkste tip die daarin staat?
Ga het doen. Jij noemde hem eigenlijk net al, maar dat is hem voor mij. We kunnen er eindeloos over kletsen met elkaar in dat het nuttig en handig en noodzakelijk is. En oh ja, we moeten wel voorkomen dat mensen niet overvraagd worden. Maar als je het niet gewoon gaat doen en het aangaat, ga je ook niet je eigen repertoire in handelen verrijken. En dat handelingsrepertoire veranderen, dat is wat we nodig hebben met elkaar hier.
Oh, wat een mooie afsluiting is dat, Marten. Wat prachtig. Marion, die jullie even niet meer horen, is stiekem weggeslopen, want zij heeft een avondje. Als je Participe Podcast aflevering 2 van dit seizoen hebt geluisterd, dan weet je daar ondertussen alles van. Maar ik wil heel graag gaan afsluiten. Ik wil jullie ongelooflijk bedanken. Aisha, heel veel succes met de volgende coalitie.
Met het advies.
Ja.
Met het advies en de volgende coalitie. En eens even kijken wat er van jou... Hoeveel punten waren het?
44 adviezen, 180 pagina's.
Kijk, dus ik ga ervan uit dat in de nieuwe coalitie tenminste de helft van jouw adviezen wordt meegenomen.
Zeker, ja.
Marten, dank je wel.
Alsjeblieft.
Wij gaan in de notes hieronder, onder deze participatie, gaan we natuurlijk wel even een linkje naar jouw boekje delen.
Ik wil iedereen die heeft meegeholpen van harte weer bedanken. En tot de volgende keer.
En mocht jij nou zelf binnenkort een burgerberaad of een burgerforum moeten organiseren, heel veel succes.